Goedemorgen allemaal. Ik wilde met u deze morgen stilstaan bij een woord uit de Bijbel. En dat is het woord opgewekt. Opgewekt. Ik weet niet hoe u hier zit. Ik hoop dat u opgewekt bent. Als je in het woordenboek opzoekt opgewekt, dan staat daarbij, als betekenis, blij, fris, goed gemutst, joviaal, kwiek, levendig, levenslustig, monter, opgeruimd, vrolijk, welgemoed of zonnig. Ja, dat zijn heel veel verschillende woorden, maar die allemaal daarin zitten, hè, in dat woord opgewekt. En dat is ook hoe wij het in onze Nederlandse taal gebruiken. Opgewekt. En ik denk wel, als je die woorden leest van blij, fris, monter, opgeruimd, welgemoed, zonnig, levenslustig. Ja, dan heb je in ieder geval in de gaten dat opgewekt te maken heeft met leven. En ik denk dat in de tijd die achter ons ligt, maar ook nog in deze tijd, de vraag heel erg nadrukkelijk aanwezig is. Hoe kan ik nou opgewekt zijn met al die toestanden om me heen? Met in feite om me heen, even wereldwijd gezien, met ook heel veel dood. Want dat staat toch een beetje haaks op elkaar. Dat als opgewekt te maken heeft met het leven. Ja, hoe ga ik dan om met wat er om me heen in deze wereld allemaal gebeurt? Wat heel vaak het kenmerk heeft van dood. Van geen leven. Van niet kwiek, joviaal, goed gemutst, opgeruimd, vrolijk, zonnig. Wat betekent dan opgewekt voor je? En hoe kan ik opgewekt zijn? Ja, het is wel goed om dan in Bijbelse context eventjes in de gaten te hebben. Ja, wat betekent dat nou in Bijbelse zin? Met andere woorden, wat zegt de Bijbel over zowel zo'n begrip als leven en dood? Ja, daar zijn natuurlijk avonden over vol de Bijbel studeren. Dat woord heb ik nu net bedacht. Maar Gods woord die maakt eventjes een paar dingen, en ik noem ze eventjes heel kort, een paar dingen duidelijk. En het is denk ik goed dat we ons realiseren dat Gods woord dat zegt. Dat heeft niet zozeer te maken of ik dat ook zo voel en of ik dat ook zo vind en of ik daar van harte achter kan staan. Ik hoop het wel, vanuit het principe dat ik achter Gods woord sta. Maar daar begint het, want Gods woord is de waarheid. Dat is ons uitgangspunt. En Gods woord maakt duidelijk dat mensen adamieten zijn. U bent misschien Hagenees. Of waar dan ook vandaan. Maar ik mag u zeggen, u bent ook een adamiet. Namelijk een afstammeling van Adam. Ja, en of je daar nou zo blij mee moet zijn, dat weet ik niet. Want Romeinen 5 vers 12 maakt duidelijk, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en dat begon bij Adam en Eva, en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen, in wie alle gezondigd hebben. En de kenmerken van Adams leven, en dus ook het leven van een natuurlijk mens per definitie, is dat hij een slaaf is van de zonde, dat hij in dienst is van wetteloosheid, en dat de vrucht, ja, dingen zijn waarover je je schaamt, namelijk het einde, dat is de dood. Je moet het nogmaals nalezen in Romeinen 6. Paulus is daar heel duidelijk over. Het heeft te maken met een natuurlijk lichaam, een zichtbare lichaam, dat aan de zonde onderworpen is. En dat sterft. Daar komt een einde aan. Dat gaat niet meer door. En of je nou gelovig bent of ongelovig, dat natuurlijk lichaam dat sterft. Dat geldt ook voor de innerlijke, onzichtbare van de mens, de oude natuur, aan de zonde onderworpen. En misschien kunnen we even vast bladeren naar Efeze hoofdstuk 2. We gaan straks nog wel wat meer teksten lezen. Maar nu eventjes Efeze hoofdstuk 2. Romeinen, Galaten, Efeze. Hoofdstuk 2. Dat eerste hoofdstuk, vers 5, daar staat: en toen wij dood waren door overtredingen, ook u die dood was door overtredingen. Hoofdstuk 2, vers 1 zegt het ook: ook u die dood was door de overtredingen en de zonde. Letterlijk staat er: die als doden was. Je was als een dode. Dat is de natuurlijke positie. Ja. En vers 12 maakt duidelijk dat u in die tijd zonder Christus was. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. En daar zit de kern. Dood, dat is zonder God. Dat is de afwezigheid van geestelijk leven. Dat is niet in verbinding staan met de Heer, met de Almachtige. Ja, dat is dood. Nou, en niet in verbinding staan, dan heb je wel in de gaten. Dat is geen reden om joviaal, om levendig, om opgeruimd, om vrolijk, welgemoed te zijn. Want dan sta je alleen. Dan ben je op jezelf aangewezen. En we weten wat dat betekent in natuurlijke zin. Ja, niet veel goed. Wie de Zoon heeft, in Johannes, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dat is eigenlijk gewoon heel zwart-wit. Gods woord maakt het wel duidelijk. We waren bij Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren, van nature, door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u behouden. Kijk, en dat is de geweldige blijde boodschap, dat hoewel de dood als basisprincipe een feit is, heeft God vanuit zijn grote liefde, want hij houdt van je. U bent zijn maaksel. En ja, ik zeg het nu even simpel. God is dat als het ware kwijtgeraakt, maar heeft gezorgd dat het weer terugkomt. Heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, met ons met Christus levend gemaakt. Ja, en dan staat er wat meer bij. En daar gaan we naartoe. Vers 5. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dus u bent levend gemaakt als gelovige. En dan staat erbij, u bent opgewekt. U bent opgewekt. Bent u opgewekt? Ja, u bent opgewekt. Weet je, en langzaam ga je begrijpen, wat betekent nou dat woord opgewekt? Dat is net even anders, misschien ook wel veel meer dan alleen dat Nederlandse woordje opgewekt. Blij, goed gemutst, levenslustig, monter, vrolijk. Nee, u bent levend gemaakt in Christus. U bent opgewekt. Dat heeft God gedaan. Weet u wanneer dat gebeurd is? Toen God al wist dat de gelovige een deel zou zijn van het lichaam van Christus, voor de grondlegging der wereld. Dat was besloten in Gods plan. Dat is zo bijzonder. Dat heb je zelf helemaal niet in de gaten. Nee, maar als je Gods woord leest, dan kom je daarachter. Levend gemaakt. Letterlijk staat er: hij doet u leven met Christus. Met Christus levend gemaakt. En dat zijn ook de woorden inderdaad die hier staan. Maar God, rijk in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij onze liefde gehad toen wij dood waren, met Christus levend gemaakt en heeft ons opgewekt. In die twee versen zie je die twee woorden aan elkaar gekoppeld. Levend gemaakt, opgewekt. Hetzelfde vinden we in Colossenzen 2. Klein stukje verder, één brief overslaan. Colossenzen 2 vers 12, komen we hetzelfde principe tegen. Alleen dan net andersom in de woordvolgorde. Colossenzen 2 vers 12. Daar staat, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn, samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. Ook hier hetzelfde. Die twee woorden zijn aan elkaar gekoppeld. U bent levend gemaakt. U bent opgewekt. Ja, u bent opgewekt. En wat de Nederlandse taal betreft is het maar net de vraag of je dat woord opgewekt nou ziet als werkwoord. Of als bijvoeglijk naamwoord. Maar het geldt allebei. Je bent opgewekt. En daarom mag je opgewekt zijn. Je bent levend gemaakt. En daarom mag je dat leven leven. En de Bijbel die heeft daar van die mooie voorbeelden van. Ik wil er drie noemen. Drie voorbeelden van opgewekt zijn of opgewekt worden. En dat zijn drie voorbeelden in de tijd dat de Heer Jezus op de aarde rondliep. Want de Heer Jezus geeft als het ware aanschouwelijk onderwijs daarin. Opgewekt. En dan moet je in de gaten houden, dat betekent dus levend gemaakt. In de eerste plaats Lucas 8. We hoeven het niet allemaal op te zoeken, mag. Daarom noem ik het Lucas 8, vers 54. Gaat over dat dochtertje van Jairus. U weet wel dat meisje wat gestorven was. Dood. En de Heer Jezus gaat er naartoe. En dan is daar veel verdriet. Logisch. Want dat zal je maar gebeuren. Er is veel verdriet en de Heer Jezus gaat daar aan het huis binnen. Een paar discipelen mee. En dan staat er in Lucas 8 vers 54. En toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en hij riep, kind, sta op, staat er in onze vertaling. Letterlijk staat er, kind, word opgewekt. Word opgewekt. Of word wakker. Of wat we dus ook gewoon mogen zeggen, word levend. En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op. Ze werd dus levend. Ze werd opgewekt. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. Je zou haast kunnen zeggen, dit is zo'n basisprincipe. En het laat ook meteen zien wie degene is die levend maakt. Dat is namelijk niet de mens. Nee, dat is de Heer God zelf. En in dit geval door het werk van de Zoon. De Zoon die zegt, kind, word opgewekt, word levend, word wakker. Want dat klopte met het feit dat ze sliep, zoals de Heer Jezus dat zegt, in de doodslaap. Maar ze wordt weer levend. Ja. En dat is ook wel mooi, ik zal dat er steeds bij noemen. Dit is een geschiedenis waarin dus de kracht van God, die wat dood was, levend maakt, tot uiting komt. En dan is het mooi dat er in deze geschiedenis is er sprake van een naam. Zij is de dochter van Jairus. En Jairus, dat betekent, hij zal verlichten. Of hij zal zijn licht laten schijnen in de zin van, hij zal het tonen, hij zal het illustreren. Nou, dat is wat de Heer Jezus doet. Hij is gekomen om het leven te geven. Ik ben de opstanding en het leven. En wat hij doet, hij zegt, kind, word opgewekt. Ja, hij geeft het leven. En hij illustreert als het ware in die geschiedenis met Jairus, dat is zijn werk. Dat is wat God doet. met de liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Het dochtertje van Jairus, levend gemaakt. Een andere geschiedenis vinden we in Lucas 7. Dat is die man uit Nain. Die jonge man. Ach, ook een verdrietige zaak. Zijn moeder moet hem naar het graf brengen. Hij is overleden. Hij is dood. Lucas 7, vers 14 lezen we dan. En de Heer Jezus komt daar aangelopen en dan zijn ze net, lopen ze de stad uit, stel ik me ze voor om hem te gaan begraven. En dan komt de Heer Jezus die stoet tegen. En dan staat er in Lucas 7, vers 14. En Jezus ging naar de baar toe, raakte die aan. De dragers stonden stil. En hij zei, let op, en dan zijn het weer diezelfde woorden. Jongeman, ik zeg u, sta op, letterlijk. Word wakker, word opgewekt. Je ziet hier ook de enorme tegenstelling. Als je dood bent, dan ben je niet opgewekt. Dat zegt trouwens wat over al die mensen die om wat voor reden ook zonder God leven en menen toch opgewekt te moeten zijn. Dat is een zware taak. Want hoe kun je nou werkelijk opgewekt zijn als je het leven niet hebt? Nee, het begint bij het leven en dan ben je opgewekt. En dan wordt het opgewekt zijn als bijvoeglijk naamwoord. Levenslustig, joviaal, zonnig, goed gemutst. Ja, dat wordt dan een stuk eenvoudiger. Want je mag je weten dat je staat op de basis van, ja, maar ik heb het leven. En dat leven maakt dat ik opgewekt ben. En dan kun je ook opgewekt zijn. Deze jonge man die ligt daar op die baar. En de Heer Jezus zegt, ik zeg u, word opgewekt. Word wakker, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Hij werd opgewekt. Belangrijk om inderdaad in de gaten te hebben. Dit is het principe van wat God doet. Hij geeft leven. Word opgewekt. Die man uit Nain. Nain, dat betekent lieflijk of schoonheid. Ja, dat hoort bij het leven. Niet bij de dood. Want de dood is niet lieflijk. Dat is geen schoonheid. Nee, dat is triestigheid. Dat is donkerheid. Dat is ellende. En op de een of andere manier hebben we daar veraf of dichtbij allemaal mee te maken. Ja, maar het gaat erom. Die man uit Nain. Het leek erop dat het allemaal dood was en donker en verdrietig en gedane zaak. Maar dan komt de Heer Jezus, of anders gezegd, met de grote liefde waarmee God de mens lief heeft. En die zegt, jongeman, word opgewekt. Sta op, word wakker. En God geeft het leven. En hij staat op. Hij wordt opgewekt. En hij gaat terug naar zijn moeder. Geweldig. Wakker worden. Opgewekt zijn. Derde voorbeeld, en u kent dat ook. Dat is natuurlijk ook gewoon zo'n mooi voorbeeld, maar hetzelfde principe weer. Dat is Lazarus. In Johannes 11 kun je dat lezen. Lazarus. Ook trouwens mooi. Wat weet je wat zijn naam betekent? God helpt. Ja, maar Lazarus was dood en gestorven. Ja, maar God helpt. Met de grote liefde waarmee God ons heeft lief gehad, heeft hij ons in Christus levend gemaakt. God helpt. Nou, in ieder geschiedenis van Lazarus wordt dat ook zo nadrukkelijk duidelijk gemaakt. God helpt. Door de handen, door het werk van de Zoon. Want dan is de Heer Jezus in Bethanië, waar Lazarus en Maria en Martha woonden. Bethanië, dat betekent huis van smarten. Nou, dat was het ook hoor. Maar dat was gewoon groot verdriet. Ja, weet je, daar is niks mis mee, want dat hoort gewoon bij het natuurlijke leven. Zo gaat dat. En als er gemis is, is er verdriet. Ga ook vooral niet zeggen, ja, dat mag er niet zijn als je opgewekt bent. Want bij het natuurlijke leven, daar horen dat soort zaken. Alleen je kan het in een perspectief zetten. In een zo groot perspectief, dat vervolgens, ondanks die smarten die er zijn, je toch mag weten, ja, maar ik heb het leven. En die smarten, dat is maar een tijdelijke aangelegenheid. Gods liefde gaat veel verder. Lazarus was gestorven. En dan staat er in Johannes 11, vers 21, Martha zei tegen de Heer Jezus, Heere, als u nou hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal opstaan. Martha zei, ja, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Klopt. Belangrijk om in de gaten te hebben, het gaat hier over het woord opstanding. Dat is wat anders dan opwekking. Opstanding heeft te maken met een lichamelijke aangelegenheid in een nieuw leven. In een opstandingslichaam. En dat is voor de meeste mensen die geleefd hebben en ook nu nog leven, toekomstmuziek. Voor u en voor mij ook. Niet verwarren met opwekking. Want dat is inderdaad levend worden. En opstanding, dan hoort daar een lichaam bij waarin je in dat nieuwe leven kunt bewegen. Ja, zegt Martha, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag. Dat heeft Gods woord ook duidelijk gemaakt. Dat wist Maria en Martha ook wel. Er zal eenmaal een opstanding zijn van een ieder. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding. Let op wat er dan verder staat. En het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En als je nou voor dat leven ook in de gaten hebt, dat betekent dat je wordt opgewekt. Ik ben de opstanding. En dan doe ik het eventjes naar eigen inzicht. En de opwekking. En het leven. En die opwekking, dat hebben we laatst weer in Efeze 2. U bent met Christus opgewekt. De opstanding komt nog. Want een opstanding is als het natuurlijk lichaam neerligt. En vervolgens in een nieuw lichaam zich zal openbaren. Ieder op zijn tijd. En vervolgens, denk eraan, Lazarus, God helpt. Lazarus, kom naar buiten. Eigenlijk hetzelfde als bij dat meisje van Jairus en de jongeling van Nain. Sta op, word levend. Word weer wakker. En hij komt naar buiten. Ja, hij is tot leven gekomen. Hij wordt opgewekt. En dan is het wel mooi. Dan moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Hij is met doeken omwikkeld. En hij, als daar het leven weer in komt, dan komt hij die spelonk uit. Die steen wordt weggerold. En dan wandelt hij dus de vrijheid weer tegemoet. Dat hoort bij leven. Wandelen in vrijheid. Alleen vervolgens, en dat vind ik zo mooi, Lazarus is opgewekt, hij heeft het leven weer gekregen. Alleen dan is dat daar niet mee afgedaan. De Heer Jezus die zegt er vervolgens wat bij, want dan komt hij daar, ja, stel ik me zo voor, daar uit dat graf gelopen. En dan lezen we dat de Heer Jezus zegt, en maak hem los van die banden waarmee hij omwikkeld is. Hij moet worden bevrijd van die grafdoeken en van die zweedoek. En dat is zo'n mooi beeld van wat er gebeurt als je het leven krijgt. Want die grafdoeken en die zweedoek, die horen bij dood. Die horen niet bij opgewekt zijn. Opgewekt leven, zou je kunnen zeggen, dat is vrij zijn van grafdoeken en zweedoek. En die hebben ook wel een betekenis. Want die grafdoeken, ook heel letterlijk, daar werd het lichaam mee omwonden. Ja, Had natuurlijk alles te maken met de specerijen en de balsem en enzovoort. Hoe ze dat daar deden in die tijd. Maar in ieder geval, dat lichaam werd... Nee, laat ik het heel simpel zeggen. Dat lichaam, dat was gebonden. En dan is het wel mooi. U kent misschien wel Psalm 116. Velen van u hebben dat vroeger op school uit hun hoofd geleerd. Moest je als psalmversje opzeggen. Ik zal u niet over horen. Maar er zit een mooie zin in. Nou ja, mooi. In ieder geval een zin die zoveel waarheid voor de psalmist vertolkt. Namelijk kenmerken van de dood. De psalmist zegt daar in Psalm 116, banden van de dood hadden mij omgeven. Dat was in figuurlijke zin. Dat hij het gevoel had, het leven is weg. Ik ben omvangen door banden van de dood. Nou, die grafdoeken zijn letterlijk banden van de dood. Daar kun je je niet in bewegen. Daar heb je geen vrijheid. Daar is geen leven. Banden van de dood hadden mij omgeven. Angst. Vrees. Geen toekomst. Ja, dat hoort bij die dood. Grafdoeken. En de Heer Jezus zegt, maak hem los. Ja, natuurlijk. Want als je opgewekt bent, als je wakker bent, als je goed gemutst bent, als je zondig in het leven staat, blij, opgewekt, dan ben je niet omvangen door banden van de dood. Nee, dan ben je losgemaakt van die banden. En de Heer Jezus noemt ook dat de zweetdoek moet worden weggehaald. Weet je nog dat die zweetdoek ook achterbleef in het graf toen de Heer Jezus opstond? Die zweetdoek. Toen dacht ik, waar heeft die mee te maken? Wel, die heeft te maken met het natuurlijke leven. Want in Genesis 3 komen we dat woordje zweet al voor het eerst tegen. Als Adam en Eva een misstap hebben begaan, hun doel gemist hebben, ze gezondigd is, dan worden ze de hof uitgestuurd. En dan staat er in Genesis 3 vers 19, in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Het zal met moeite zijn, in het zweet van uw aangezicht. Dat is de moeite van het leven. Ja, dat hoort bij dood. En daarom is het zo mooi dat de Heer Jezus zegt, die Lazarus, als blijk van dat hij is opgewekt, maak die grafdoeken los, haal die zweetdoek van zijn gezicht. Dat is voorbij. Daar is leven. Hij is opgewekt. Die opwekking heeft alles te maken met de enorme kracht die God openbaart. Het staat in Efeze 1 vers 19. Aan ons is geopenbaard de alles overtreffende grootheid van zijn kracht en de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus de sterkte, de kracht, de macht van God is aanwezig op het moment dat er een opwekking is. Dat er leven tot stand komt. Wat een geweldige, overweldigende opwekkingskracht is dat. Dat is namelijk de kracht die Christus uit de doden opwekte en hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, zegt Efeze 1. Die kracht is de kracht die van dood leven maakt. En die heeft Christus, die heeft God betoond met zijn onuitsprekelijke liefde. Zo lief heeft hij mij gehad. Opwekking. Wakker worden. Word levend. Dat betekent bij alle drie de voorbeelden die ik noemde, niet alleen dat ze levend werden, opgewekt, maar het betekende meteen iets over de positie die ze innamen. Want dat dochtertje van Jairus, dat lag daar op dat doodsbed. En wat betekent wakker worden? Van dat bed afkomen. Niet blijven liggen op die plek. Er vanaf. Sta op. Die jongeling van Nain, die ligt daar op die baar. Misschien wel een doodskleed eroverheen. En als de Heer Jezus zegt, word opgewekt, dan staat er ook meteen bij en hij gaf hem aan zijn moeder terug. Nou, die man werd echt niet op die baar weer teruggedragen naar zijn moeder, hoor. Nee, daar stapte die vanaf, zal ik maar zeggen. En Lazarus? Ja, die blijft niet in die spelonk, in dat graf zitten. Als de Heer Jezus zegt, hé Lazarus, word opgewekt, word levend. Nou, Lazarus levend. En blijft hij dan zitten op de plek waar hij zit? Met banden van de dood omgeven? Wel nee, kom naar buiten. En dat betekent dat als je opgewekt bent, dat er ook meteen een plaatsverandering gebeurt. Je verandert van plek. Je blijft niet op diezelfde plek waar de dood is. Je komt ergens anders terecht. En dat is heel mooi. Weet je, het mooiste voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Want weet u wel, als we die geschiedenis lezen, en je vindt dat in Matthäus 28, dat die vrouwen naar het graf gaan. Want ja, daar is de dode. Daar verwachten ze in ieder geval de dode. En wat is dan hetgeen de engel tegen hen zegt? Hij is hier niet. Ja, moet je opletten waarom hij hier niet is. Staat er nou meteen bij. Want hij is opgewekt. Hij is levend geworden. En dat betekent dat hij hier niet meer is. Nee, want dit is de plek van de dood. Daar is hij niet meer. En dat is ook zo belangrijk in je eigen persoonlijk leven. Op het moment dat je het leven hebt ontvangen, dan blijf je niet zitten op de positie die je had. In dat natuurlijke, in dat dode, in alles wat daarmee te maken heeft. Maar dan mag je weten, nou, maar ik heb een andere plek gekregen. Wat die dan ook maar is. Heeft alles te maken met Gods plan. En hoe God met gelovigen omgaat. En hoe elke gelovige in Gods plan een eigen plek heeft gekregen. Ook wat het leven betreft. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. En datzelfde geldt voor u. Voor mij. U bent hier niet. Nou ja, ik zie u wel. Maar u bent hier niet. Want u bent opgewekt. Ja, maar wat ben ik dan? Nou. We hebben het al gelezen in Efeze 2. Ik weet niet of u daar nog in de buurt bent. God die, Efeze 2 vers 4 en 5. God die rijk is aan barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt en heeft ons opgewekt en meteen erachteraan heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hetzelfde principe. Op het moment dat je dood was, dan bevind je je op een plek. En dat is een aardse plek, want daar heerst de dood. Het is zo. Maar op het moment dat je het leven krijgt, brengt dat een positieverandering met zich mee. En we zagen het aan al die voorbeelden op deze aarde. Dat is een betrekkelijk voorbeeld natuurlijk. Maar voor u en mij geldt hetzelfde principe. En daarom staat hier ook, u bent opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. U bent hier helemaal niet. U bent gezet in het hemelse. En dat komt, u heeft zo goed uw best gedaan. U heeft echt wel een plekje verdiend. Nee. U bent opgewekt. U bent levend gemaakt in Christus. En dat betekent per definitie, niet op basis van goede werken of wat dan ook, dat je je plekje in de hemel verdient, omdat u leeft. En in dit deel van Gods plan betekent dat de gelovige deel uitmaakt van het lichaam van Christus, die met Christus een plaats heeft gekregen in het hemelse. Punt. Zo is het. Dus u bent hier niet. Want u bent opgewekt. Ja, zo is dat. U bent in het hemelse gezet. We lazen het in Efeze 2. Ik blader nog eventjes door weer naar Colossense. Want die twee brieven hebben alles met elkaar te maken. En je leest dezelfde waarheid. Niet één keer, maar vervolgens in Colossense gewoon nog een keer. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. En u denkt, ja, dat ben ik. Want als gelovige heb ik het leven ontvangen. Dat voel ik misschien niet altijd zo. Maar dat is wel zo. Als u nu met Christus opgewekt bent. Nou, dat betekent, ik krijg meteen wat tips voor de praktische omgang in de dagelijkse praktijk. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Daar bent u. U bent opgewekt. En uw leven is verborgen met Christus in God. Ah, dat is zo bijzonder. Maar het heeft alles te maken met het feit dat je mag weten. Jongens, opgewekt zijn. Ja, de basis is het leven hebben. En vervolgens hoort daarbij de positie die veranderd is. Ik ben daar gezet. Ja, daar kan ik misschien helemaal niks van snappen. Daar begrijp ik ook helemaal niets van. Daar kan ik niet zo goed uitleggen. Nee, maar dat heeft nou te maken met het leven wat ik heb. In Christus. Dat is geestelijk leven. En vervolgens hebben we te dealen met wat er hier op aarde in ons tijdelijk leven nog allemaal gebeurt. Daar doen we ons best maar voor. Daar helpen we elkaar bij. Daar ondersteunen we elkaar in. Maar de basis van hoe we nu met elkaar omgaan is ook dat je mag weten. Hé, wat is je positie? In Christus. In het hemelse. Waarom dan? Je staat er met beide voeten op de grond. Jawel. Maar in geestelijke zin. In je denken. Ik loop met mijn hoofd. En dan zeggen we. De uitdrukking is, je loopt met je hoofd in de wolken. Nou, in Bijbelse zin moeten we dan zeggen. U loopt met uw hoofd boven de wolken. Want dat is de plaats waar God is. Boven de wolken. Ver daarboven. Toen de Heer Jezus omhoog ging bij de hemelvaart, ging hij ook de wolken voorbij. Want een wolk onttrok hen aan hun ogen. En de Heer Jezus was verder. Naar die derde hemel. Naar de plaats waar God is. Oh. Kun je dat uitleggen? Kun je dat snappen? Nee, daar begrijp ik niet zoveel van. Maar ik geloof het. Daar is het leven. Dat is de positie die ik heb gekregen. Met hem opgewekt. In het hemelse gezet. Zoek de dingen dus die boven zijn. Ja, dat is opgewekt leven. Opgewekt leven. Je bewustzijn dat het leven je deel is geworden. En in die geest bevind je je dus nu al in het hemelse. En dan kun je ook snappen, we zijn bij Colossense, één brief terug, Filippenzen. Filippenzen 1, daar zegt Paulus in vers 21... Het leven, dat is Christus. Ja, want dat is namelijk leven wat het gevolg is van opwekking. Levend geworden zijn. En dat is vanwege de grote liefde waarmee God ons heeft lief gehad. En die liefde is de Zoon hemzelf. Persoon van de Heer Jezus Christus. Het leven is Christus. En sterven... Ja, dan nu snap je ook, in deze context is dat dus winst. Want dat is voorbij aan de dood. Sterven is winst. Dat is ook waar Paulus zich naar uitstrekt. Filippenzen, hoofdstuk 3. Bladzij omslaan. Dat is wel mooi hoe de apostel Paulus ook in zijn eigen verwachting daar woorden aan geeft. Dan zegt Paulus, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, hoe dat ik mag komen tot de opstanding van de doden, van tussen de doden uit. Paulus zegt, wat is nu als het ware waar ik op hoop? Dat er een opstanding zal zijn van tussen de doden uit. Niet een opwekking, want hij was al opgewekt. Hij had het leven al. Maar dat er een moment komt, want dat zal er komen voor elk geloven, dat er ook een opstanding zal plaatsvinden. Namelijk dat aan dat leven, dat in zijn volheid, ook een lichaam gegeven wordt. Een opstandingslichaam. Dat is waar Paulus naar uitzag. En dan zegt hij, niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus gegrepen. Ja. Eén ding doe ik, vers 14. Vergetend hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. Ja. Nou, als je zo leeft, dan is dat een leven vol opgewektheid. Vol vreugde. Vol energie. Vol zon. Vol goed gemutstheid. Want je hebt immers het leven al. En je weet wat je te wachten staat. Nou. Dat is met reden te zeggen. Prijs de Heer. En sommigen zeggen dan achter. Daar zijn we weer. In wat voor zin dan ook maar. We zijn er weer. Ja, bij die geweldige basis van Gods woord. Namelijk dat Hij het leven geeft. Hij geeft je de opwekking. En de opstanding komt er vanzelf achteraan. Het leven, dat is Christus. De roeping die van boven is. De plaats waar Christus is, na zijn opstanding. Dat is dus opgewekt leven. Ja, zult u zeggen, dat is mooi. En daar kun je in je eentje of met elkaar goed over nadenken. Zeg, goh, dat is toch geweldig, hè? Opgewekt leven. Ja, ik heb het leven. Ja, maar ja, ondertussen heb ik het te dealen met al die dingen nog die van het tijdelijke zijn. Met een crisis, met wat dan ook maar. Ja, maar opgewektheid geeft je nou eenmaal instrumenten om ook met minder prettige zaken om te gaan. Geeft je het perspectief om dat wat met de dood te maken heeft op zijn juiste plek te zetten. Want dat lukt alleen maar als je het zicht hebt op het leven. Als je het zicht hebt op wat is nou opgewekt zijn. Goh, wat ben je opgewekt? Weet je, dan mag het antwoord van een gelovige altijd zijn. Ja, natuurlijk ben ik opgewekt, want ik heb het leven. En dat ik af en toe een traan moet laten. Ja, dat heeft te maken met de tijdelijkheid. Maar dat doet niks af van mijn opgewektheid. En vandaar ook dat Paulus in Efeze 5 zegt, broeders en zusters, u was voorheen duisternis. Ja, dood. Efeze 2 zegt het ook, hè. We waren in zonden en dood. U was een adamiet. U was voorheen duisternis. Maar nu, Efeze 5 vers 8, nu bent u licht in de Heere. Want dat hoort ook bij opwekking. Ik denk eventjes aan die drie voorbeelden. Dat dochtertje van Iris, ik weet haast zeker dat hij in een donkere kamer lag. Sta op, kom eruit. Wakker worden. En de gordijnen gaan open, zal ik maar zeggen. Die jongeling van Nain, die lag er op die baar, doodskleed eroverheen, in donkerte. U was duisternis. Jongeling, word wakker, sta op. Word opgewekt. En hij zag de zon weer schijnen. Hetzelfde met Lazarus, die daar in dat donkere hol ligt, zal ik maar zeggen. En die zegt, kom naar buiten. U was duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. En wat betekent dat heel praktisch? Nou, zegt Paulus erachteraan, wandel dan ook als kinderen van het licht. Wandelen, dat is leven, hè? Leven als kinderen van het licht. Omdat je opgewekt bent. Dus je wordt niet opgewekt omdat je het leven hebt. Nee, je bent opgewekt, want je hebt leven. En de vertaalslag is voor de tijdelijkheid. Hey, als je nou het leven hebt, hè. En als je nou opgewekt bent, hoe mag je dan in het leven staan? Nou, zegt Paulus, leef dan als een kind van het licht. Want dat heb je gekregen. En daarom zeg ik, Efeze 5 vers 14, en dat is een praktische oproep, een hele praktische. Ontwaak u die slaap en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Blijf niet in een positie dat je ter neer ligt en je eigenlijk voordoet als iemand die slaapt als een dode. Nee, want in Christus is er tegen je gezegd, word wakker, Word opgewekt. Heb het leven. Grijp dat leven. En Christus zal over u lichten. Dan is het licht in je leven. Dan is er geen duisternis meer. Oh, met de ogen van je hoofd zien we maar genoeg duisternis. Zeker. Maar met de geestelijke ogen van je hart, en die moeten het meest openstaan, zie je het leven, zie je het licht. Ik wil met u eindigen. Ik vond dat zo'n mooie tekst. Een tekst uit Prediker. En dan zul je denken, ja, wat heeft Prediker hier nou mee te maken? Nou, Prediker die noemt over verschillende onderwerpen van het mens zijn en van het leven, noemt die waarheden. En ik vond in deze context zo'n mooie tekst dat ik dacht, die ga ik toch noemen. Prediker 9, vers 7. Prediker 9, vers 7. Dat is ook wel mooi, dat hoofdstuk 9, daar staat boven in mijn Bijbel. Geniet de gave van God met blijdschap. Dat wat God geeft, geniet daarvan met blijdschap. Ja, nou, God geeft opwekking, geeft het leven. Daar hoort dus blijdschap bij. En dan heel praktisch, 9 vers 7. Ga uw weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding ten alle tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Natuurlijk, dat is figuurlijk. Alhoewel, als het in praktische zin zo is, geniet er dan ook vooral maar van. Maar vooral de geestelijke betekenis die daar ook in zit. Ga uw weg. Dat betekent wandel, leef. En hoe kunnen we dat doen? Ja, als opgewekte. Met blijdschap. Vrolijk. Opgewekt. Eet uw brood. Ja, natuurlijk geestelijk voedsel. Waarmee wij ons voeden. Eet uw brood. Drink uw wijn. Nou, voor de natuurlijke mens geldt met mate. Maar voor de geestelijke mens betekent het een overvloed. Laat je vullen met Gods geest. Want dat betekent het, hè? Word vervuld van de geest. Drink uw wijn. Met een vrolijk hart. Ja, de opgewektheid komt daar wel weer naar voren. En dan zijn er mensen die geven in het natuurlijk leven daar ook heel erg blijk van. Alleen dat blijkt dan een vrolijkheid te zijn die maar van korte duur is. Want vervolgens is er weer een kater en zo en dan is al die vrolijkheid weer weg. Nee, als je je wijn drinkt in geestelijke zin, en als je je voedsel eet in geestelijke zin, nou, dan geniet je daarvan. En dan blijf je ervan genieten. Met blijdschap, met een vrolijk hart. God schept behagen in uw werken. Weet u, dat geldt ook voor de gelovigen in deze tijd. Want, ja, dat zijn niet uw werken, dat is niet uw best doen en zo. En dan hopen maar dat de Heer het goed vindt. Nee, God schept behagen in uw werken. Want weet u wat uw werken zijn? Dat is namelijk wat God doet. Efeze 2, vers 10. Wandelen in goede werken die God bereid heeft. Nou, en heeft God daar behagen in? Ja, natuurlijk. Hij heeft zichzelf tot stand gebracht. Dus ook in die zin klopt Prediker 9 helemaal. Want God schept behagen in al uw werken. Dat is namelijk Gods werk wat door jou heen tot stand komt. Laat uw kleding ten allen tijde wit zijn. Als je opgewekt bent, dan is je kleding wit. Want wat zegt Paulus in een van de brieven? Hoe staan wij voor hem? Onberispelijk. Witte kleding. Onberispelijk. Geen smet of vlek zit eraan u. Zo ziet God u aan. Zo kom je in het licht te staan. Bevrijd van banden van de dood, van die grafdoeken en die zweetdoek. Onberispelijk. En met olie op uw hoofd. Geweldig beeld van geheiligd zijn. Apart gezet zijn. En dat zijn we. In Christus. Dan zijn we geheiligd, apart gezet. Wij leven een opgewekt leven. In witte kleding, volgens deze beeldspraak, en met olie op ons hoofd. Met Christus levend gemaakt. In genade zijn we gered, met hem opgewekt. En dus mag de blijde boodschap zijn, ondanks al die omstandigheden waarmee we onze weg maar moeten vinden, en dat is af en toe misschien wel lastig, maar de blijde boodschap is, u bent opgewekt. U bent levend. En als je die twee aan elkaar koppelt, dan zou ik willen zeggen, leef dus opgewekt. Blij, fris, goed gemutst, joviaal, kwiek, levendig, monter, opgeruimd, welgemoed, zonnig. Leef opgewekt. En dan eindig ik, en ik hoop dat we dat straks met elkaar nog kunnen zingen. Zachtjes of wat luider. Genade, zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond. De opgewektheid in Christus, hè? Want ik was dood. En ik was blind. Maar nu kan ik zien. En als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dat zal onze toekomst zijn. Dat was wat Paulus ook naar uitzag, de opstanding. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid. Voor het feit dat ik nu al ben opgewekt, het leven heb en straks hem mag aanschouwen. Dan prijs ik hem in eeuwigheid. Ja, waar prijs ik hem voor? Dat ik genade vond. Dat ik de opwekking heb ontvangen. Dat Christus, dat God mij met zijn grote liefde heeft lief gehad en mij in Christus alles geschonken heeft. Opgewekt zijn. Ik hoop dat er nooit meer een dag in uw leven bent, in uw leven zal zijn, dat u zegt, nou, opgewekt? Nee hoor. Nee, u bent opgewekt. Laten we ervan genieten. Amen. Zullen we eerst de Heere danken? En dan stel ik voor dat we die nog met elkaar gaan zingen. 428 opwekking. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor het leven. Dank u wel voor de opwekking. Dank u wel voor het volbrachte werk in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor die geweldige voorbeelden uit uw woord. Heer, dat u het leven bent. En vervolgens zal u ook de opstanding zijn. Dank u wel dat we van positie veranderd zijn. Dat ons bewustzijn dat we zijn opgewekt ook betekent ons bewustzijn dat we die positie hebben bij u in het hemelse. Dank u wel daarvoor. En dank u wel voor de blijmoedige woorden die Paulus gebruikt als hij de gelovigen in deze tijd aanspreekt. Als je nu met Christus opgewekt bent, nou ja, zoek dan de dingen die boven zijn. Wandel als kinderen van het licht. Want u bent het licht. En u schijnt in ons leven. Het was duisternis. Natuurlijke mens. Maar het is licht geworden. Het is leven geworden. O Heer, en we kunnen dat niet vaak genoeg zeggen en onderstrepen. Dank u wel daarvoor. Wilt u ook maken dat dat een praktische uitwerking mag hebben in ons leven? Dat we niet alleen opgewekt zijn, van positie veranderd, maar dat we ook opgewekt leven. Dat we vol blijdschap zijn, vol vreugde. En dat het helemaal niet erg is als er vervolgens naar de mens gesproken, naar de omstandigheden, naar de aardse zaken gesproken, ja, verdriet is, gemis is. Misschien wel eventjes geen hoop. Maar vervolgens mogen we ons geconfronteerd weten met die blijde boodschap. Maar jouw leven is verborgen in Christus bij God. Je bent van positie veranderd, omdat je bent opgewekt. Omdat je het leven hebt. En wilt u maken, Heer, dat omdat we zijn opgewekt, we ook opgewekt zullen leven. En een blij getuigenis mogen geven. En misschien dat anderen daar niet zoveel van snappen of kunnen begrijpen. Het zij zo. Maar wilt u maken dat het niets afdoet aan de vreugde die er in ons hart mag zijn. En die we naar buiten toe op vele verschillende manieren kenbaar mogen maken. We danken u wel, ook voor de gelegenheid die er vandaag was, na lange tijd om weer samen te komen, om dit met elkaar te delen. Om blijde gezichten van elkaar te mogen zien. Om elkaar te mogen bemoedigen in allerlei dingen. Heer, zo verwachten we het van u. Uit genade. Amen. Nou, ik stel voor dat we dat nog met elkaar gaan zingen. 428.